die hele keten, zowel het vervoer, de logistiek, als het uiteindelijke in gevangenschap houden van mensen en te werk stellen, is ontzettend kapitaalintensief. Plantages opzetten kost veel geld, het land moet gekocht worden. De mensen zelf zijn een hele grote investering.
Niet alleen kapitaalintensief, maar ook een lange investeringshorizon nodig.
Welkom bij Money for Change, de podcast waarin we relevante ontwikkelingen en de rol van geld in het creëren van een eerlijke en duurzame wereld bespreken. En we zijn ook benieuwd naar jou. Dus, heb je een briljant idee of prangende vraag? Ga naar de link in de show notes om die met ons te delen. Dan bespreken wij dat in de volgende podcast. Maar voor nu, laten we beginnen. Volgende week is Ketty Kotti. Op 1 juli vieren we de afschaffing van de slavernij in Nederland. Officieel gebeurde dat in 1863. Maar tot slaafgemaakte mensen werden nog gedwongen te werken onder staatstoezicht tot 1873. En in aanloop daarnaartoe willen wij het hebben over de rol van de financiële sector in het slavernijverleden. Ik zit zoals altijd aan tafel met hoofdeconoom van Triodos Bank, Hans Tegenman. Welkom, Hans.
Dank je.
En vandaag is onze gast Erik Odegaard, onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Jij doet onderzoek naar de moderne Nederlandse koloniale geschiedenis met een focus op handelscompagnieën, slavernij en onder andere economische en financiële geschiedenis. En op dit moment doe je onderzoek naar investeringen in plantagekolonies in Nederlands-Brazilië in de 17e eeuw.
Ja.
En ik hoor u denken, Nederlands-Brazilië? Hoe lang is Brazilië een kolonie geweest van Nederland?
Tussen 1630 en 1654 is een stukje van de Noordoostkust. Dus die, als je Brazilië voor je ziet, die bult die ver naar het oosten steekt.
Ja.
Is dat onder controle geweest van de West-Indische Compagnie.
En daar waren met name suikerplantages.
Ja, het draait helemaal om de suiker.
Daar gaan we het zo meteen over hebben. Fijn dat je erbij bent. Maar eerst gaan we zoals gebruikelijk het hebben over het nieuws. Wat is ons opgevallen afgelopen weekend, Hans?
Ja, het is altijd net met wat voor een bril je naar het nieuws kijkt. En ik heb toevallig net een appartement in Rotterdam gekocht. Of heb ik een tijdje geleden gekocht. Volgende week krijg ik mijn sleutel.
Gefeliciteerd.
En toen, dank je. En toen las ik in The Economist, die hadden een stuk over de Global Livability Index 2025. Dus elk jaar een ranglijstje van welke steden het meest leefbaar zijn, waar het prettigste leven is en waar het minst prettig leven is. Nou, op de één nieuwtje, het was nou Kopenhagen dat hoogste scoorde. Het was eerst Wenen. Het zijn vaak toch ook Europese steden. Maar de Nederlandse steden, dus waaronder Rotterdam, maar ook Amsterdam, die zijn gedaald op die Livability Index. En even zoeken waar dat door komt. En dat komt dan door maatschappelijke spanningen, criminaliteit en polarisatie. Dus eigenlijk het sentiment in ons land zorgt ervoor dat het in steden minder prettig is. En dan hoeven we ons nog steeds geen zorgen te maken. Hè? Vergeleken, als je die hele ranglijst afgaat, zijn er echt heel veel grote steden waar het een stuk minder prettig is. Dus ik ga nog met veel plezier naar Rotterdam toe.
Ja.
Maar toch, dit geeft wel iets aan over wat er gebeurt in Nederland. En ook dat veranderingen, dus ook in de samenleving, zijn weerslag vinden in steden.
En wordt er in dat rapport ook gewezen op de oorzaken van die verschillen?
Nee, daar ben ik wel naar.
Wat is jouw vermoeden?
Nou, het heeft wel te maken met publieke voorzieningen. Het heeft ook te maken met bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg. Wat voor mensen vind je op straat in de stad? Dat soort dingen. Het zijn wel publieke voorzieningen. Nou, we hebben het hier vaak in deze podcast gehad over een pleidooi voor basisvoorzieningen. Dat zit hier natuurlijk voor een deel ook achter. Gewoon goede instituties, goede kwaliteit van leven komt daar vandaan.
Ja.
Dus dat zit voor een deel erachter. Andere kant is natuurlijk onzekerheid in de wereld, politiek sentiment.
Maar dat is natuurlijk in alle steden.
Dat is overal zo. Dus dat kan je daar niet.
Ja, en in Nederland specifiek hebben we denk ik ons wel zorgen te maken. De gemeenten die zijn een campagne gestart over het ravijnjaar en dat er te weinig investeringen eigenlijk worden gedaan in de lokale gemeenten.
Hier komt de achtergrond van Anna naar boven. Ja, dat is prima. Maar dat komt nog allemaal. En dat, hè, als je het zo bekijkt, zou je wel. Zeker in de stad waar ik gewoon Rotterdam, op twee manieren zorgen moeten maken. Van de bevolking is natuurlijk heel erg divers in Rotterdam.
Ja.
Toch ook veel armoede daar. Dat is een grote zorg. De andere kant, het verdienmodel van Rotterdam is de haven. Veel fossiel. Gaat ook allemaal niet zo goed. Maar ik kom er wonen, dus het wordt fantastisch.
Dus, kan het alleen maar beter worden. Check. Wat hebben we nog meer gezien?
Ja, iets heel anders. In de Financial Times over AI. We weten natuurlijk elke dag staat wel iets in de krant over AI. Maar Martin Wolf, een van de beste columnisten, vind ik in ieder geval, in de Financial Times, die schreef een stuk over AI en creativiteit. En dat wist ik niet, dat Donald Trump had weer iemand ontslagen. En het was het Amerikaanse hoofd van de Copyright Office. Omdat zij een heel goed rapport hadden geschreven over dat het toch echt beveiligd moest worden. Maar alle techbro-vriendjes van Trump dachten daar anders over. Dus over in het weekend werd er verteld, hey, die moet je ontslaan, doet die braaf. Zijn betoog was eigenlijk van, hé, maar als we creativiteit ondergraven. Als we dus, hè, wat we proberen te beschermen met copyright, met andere manieren. Als we dat niet meer doen, dan hebben we een probleem. Hebben we ook een probleem voor de toekomst van de samenleving. Dus als alles gewoon gejat wordt door AI, dan is dat een economisch probleem. Naast een maatschappelijk cultureel probleem.
Dus pleidooi voor betere copyrightregels?
Ja, nou, in ieder geval die er zijn handhaven. En zorgen dat tech dat niet ondermijnt. Dat is denk ik het belangrijkste daarin.
Helder. Nog meer regels. Mij viel ook wat op in het nieuws.
Ja, goed.
Ik zag namelijk iets goeds vanuit het demissionair kabinet komen. Ik was erg verbaasd. Ik zag namelijk dat er een uitzendverbod in de vleessector in de maak is. En dat is er vanwege misstanden met arbeidsmigranten. En eigenlijk waarvoor gepleit wordt is dat voortaan mensen alleen nog maar in loondienst mogen worden aangenomen. Zodat ze beter beschermd zijn tegen de grillen van hun uitzenders of hun werkgevers. En blijkbaar is die maatregel in Duitsland al eerder ingevoerd. En dat heeft geleid tot veel betere werkomstandigheden voor arbeidsmigranten. En dat zou dan specifiek voor de vleesindustrie gelden. En ik vond dat wel bijzonder, sowieso van dit kabinet. En voor mij wees het er ook wel op dat misschien het idee van sturing nemen in de economie en gaan voor een economie die echt ten dienste staat van de werknemer en niet per se van het kapitaal. Ik vond het wel een hoopvol signaal.
Ik vind jou heel optimistisch, Anna. Ik vind jou echt heel optimistisch. Nee, het is schandalig wat er al jaren gebeurt.
Ja.
En dat daar eindelijk iets aan gedaan wordt, wat waarschijnlijk dan ook weer nog getolereerd wordt, dat het een hele tijd duurt en vervolgens gaan we gewoon verder.
Precies, het wordt gewoon doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.
Ja, precies.
Die maatregel was nu, dus ze zouden het kunnen doen, maar werd nog niet ingevoerd. Precies. Maar dat zou aan een eventueel volgend kabinet, ja, als die er ooit komt.
Ja.
Maar ik ben heel blij dat je zo positief bent. Ja.
Okay, dat we het erover hebben is al winst, ja, toch?
Maar het is wel een mooi bruggetje. Het is wel een mooi bruggetje met slavernij, dit item.
We gaan naar het onderwerp van vandaag. Dankjewel, Hans. Volgende week is dus Keti Koti. Dat betekent gebroken ketenen in het Sranantongo, Surinaamse Creoolse taal. Daar vieren we de bevrijding van de tot slaafgemaakte en wij gaan het hebben over de rol van de financiële sector in ons slavernijverleden. We bespreken hoe de betrokkenheid van de financiële sector eruit zag en waarom we het belangrijk vinden om hier aandacht aan te besteden. En om met dat laatste maar even te beginnen. Erik, waarom vond jij het fijn dat we jou benaderden om het hierover te hebben? Waarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden?
Nou, het is een onderwerp wat nu de afgelopen jaren iets meer aandacht heeft gekregen. Een aantal grote onderzoeken naar onder andere de voorgangers van ABN AMRO en ook van de Nederlandse Bank. Maar het is lang eigenlijk een beetje het ondergeschoven kindje geweest binnen het historisch veld, waarin vooral de aandacht ging naar de handel in slaafgemaakte mensen en daarna naar het leven op plantages. Maar eigenlijk zit er een hele grote financiële keten achter het systeem, wat in Nederland zelf draait.
Ja.
En dat is interessant, want nu kunnen we dat verhaal wat heel lang werd gepresenteerd, is dat, oh, dat gebeurt ver weg, naar Nederland zelf halen. En zeggen, nou, kijk, dit zijn gewoon Amsterdamse bankiers of Rotterdamse verzekeringsbedrijven die hier heel nauw bij betrokken zijn.
Ja, en je benadrukte ook van tevoren dat waren het financieel systeem in Nederland dat plaatsvond. Maar ja, dat had effect in de hele wereld eigenlijk.
Ja, wij kijken natuurlijk vanuit de Nederlandse kant het meest naar Suriname en daarna, nou ja, Brazilië op de kaart. Maar je ziet ook dat financiers vanuit Nederland heel belangrijk zijn voor kredietverlening voor bijvoorbeeld de Deense Maagdeneilanden in de 18e eeuw. En ook voor Britse kolonies als Tobago later in de 18e eeuw. In de 19e eeuw ook nog in het zuiden van de VS, dus Louisiana. De Louisiana Purchase is deels meegefinancierd door Hope & Co. die net uit Amsterdam was vertrokken. Dus je ziet een heel groot effect van die Nederlandse financiële sector op, niet alleen op Nederlandse kolonies, maar in het hele westelijk halfrond.
En Hans, waarom vinden wij het specifiek als Triodos Bank ook belangrijk om hier aan te besteden?
Misschien even voordat we naar Triodos gaan. Je zou het ook nog om kunnen draaien. Hè? Dat de oorsprong van de Nederlandse financiële sector voor een deels gebaseerd is op slavenhandel. Op handel sowieso. Nederland was natuurlijk een van de meest gefinancialiseerde economieën, al, maar dat weet jij vast veel meer van, in dat beginstadium, hè, met de eerste aandelenbeurs en dergelijke. En dat is natuurlijk wel de historie van finance. Wat doet geld? Dat maakt dingen mogelijk waar geld mee te verdienen is. En waar was toen het meeste geld mee te verdienen, een hele lange tijd, was onder andere slavenhandel.
Ja.
Dus je kan ook de positie, en dat is eigenlijk pas sinds de financiële crisis, toen ABN AMRO is ingestort, is dat verdwenen. Maar Nederland was natuurlijk vrij dominant in de financiële wereld. Dat is natuurlijk wel voor een deel naar Londen gegaan, maar echt belangrijk in de financiële wereld. En dat komt ook door de slavenhandel.
Ja, laten we eerst even het geheugen opfrissen. Over welke jaren hebben we het? En hoe zag Nederland er toen uit? En hoe zag de financiële sector er toen uit?
Als we beginnen bij die Nederlandse betrokkenheid bij slavenhandel en dan daarna slavernij onder Nederlandse vlag. Je ziet het eerst sporadisch gebeuren vanaf het eind van de 16e eeuw. En Nederland is dan een federale republiek. Uiteindelijk uit 7 provincies die intern hun eigen zaakjes kunnen regelen. Die nominaal gelijkwaardig zijn. Dus voor belangrijke besluiten is unanimiteit vereist van alle provincies. Maar in de praktijk Holland, dan Noord- en Zuid-Holland samen, betaalt ongeveer 60% van de belastinginkomsten.
Dus daar zat ook het meeste macht
daar in. Daar zit de macht, ja. Uiteindelijk. En als Holland iets echt niet wil doen, dan gaat het ook wel niet gebeuren, want dan betalen ze gewoon niet.
Ja.
Andere is ook bijvoorbeeld, Friesland is dan de tweede provincie qua belasting die wordt geheven. Friesland zit niet in de West-Indische Compagnie en betaalt ook nooit mee met subsidies. Want dan zeggen ze altijd, ach ja, de statenvergadering is net gesloten. Dat is heel jammer. Kom volgend jaar een keer terug. Misschien kunnen we het dan regelen en dat gaat nooit gebeuren. In diezelfde periode zie je dan ook dat vanuit Nederland verschillende kolonies worden veroverd. Het zij op andere Europeanen, het zij op de lokale, de inheemse bevolking.
Mm-hmm.
De eerste grote in het Atlantisch gebied is dan Brazilië tussen 1630 en 1654. En dat is ook waar je voor het eerst ziet dat onder Nederlandse vlag slavernij plaatsvindt. Zoals we het later, het is iets anders dan wat we in Suriname gaan zien qua organisatie, qua structuur, qua financiering. Maar het is wel duidelijk de aanloop naar wat er zeker in de 18e eeuw gebeurt. Suriname wordt in de jaren 1660 veroverd.
Mm-hmm.
En je ziet dat dat ook wordt gepresenteerd als, oh, Suriname kan een tweede Brazilië zijn. En dat gaat dan vooral in eerste instantie om de verbouw van suiker.
En je zegt, dan zien we slavernij onder de Nederlandse vlag. Hoe ziet dat eruit? Dat is het verschepen van slaven van Afrikaanse
kust. Het is zowel het transport, dus de inkoop van mensen aan de Afrikaanse kust in West-Afrika, wat nu Ghana is, of voor Brazilië belangrijk Angola, waarbij Luanda een grote haven is. Die wordt later weer door de Portugezen heroverd, maar Elmina, in wat nu Ghana is, dat blijft een heel belangrijke Nederlandse vesting. Dus de inkoop daar, het vervoer van mensen naar de Amerika's, eerst naar Brazilië, dan het Caribisch gebied, later ook al Noord-Amerika. En dan het verkopen en tewerkstellen van mensen op plantages.
En wat is daar in de rol van de financiële sector? Wat gebeurde daar?
Nou, die hele keten, zowel het vervoer, de logistiek, als het uiteindelijke in gevangenschap houden van mensen en tewerkstellen, is ontzettend kapitaalintensief.
Mm-hmm.
Plantages opzetten kost veel geld. Het land moet gekocht worden. De mensen zelf zijn een hele grote investering. Dat land moet
bizar eigenlijk, om dat is, mensen te hebben.
Mensen worden als nou, het is een uitgavenpost voor de planter. En de machinerie die moet worden aangelegd. Dus om suiker te verbouwen. Suiker moet kort nadat het is geoogst moet worden gemalen. Dat sap moet worden ingekookt. Dat suiker dat moet uitkristalliseren. Dat duurt een aantal weken. Dat is een hele grote investering. Die zich pas terug gaat betalen na een paar jaar. Dus je moet dat overbruggen.
Niet alleen kapitaalintensief, maar ook een lange investeringshorizon nodig. Dus je moet ook mensen, en het is best risicovol. Ja. Dus dan is het efficiënt als je een groot financieel systeem hebt, dat die divers is, dat die risico's ook kan nemen. En dat heeft voor een deel, nou ik begreep het, maar ook wel te maken met de Nederlandse cultuur. En ook waar jij mee begon, dat het zijn van een federatie zorgt ervoor dat het, waar in een ander land het veel meer meteen de overheid zou doen die risico's neemt, is het ook veel logischer dat de private sector daar een grote onderdeel van, en dat dus individuen daar geld mee konden verdienen en niet alleen maar een koning of zo.
Dus dus als gevolg van het feit van ons bestuurlijk systeem, het feit dat we een federatie waren, hadden we een.
En het heeft ook te maken met risico's die gedeeld moeten worden, die je dan efficiënter kan delen, waardoor je dus dingen heel goed kan financieren. Handelsgeest.
VOC-mentaliteit, toch?
Dat zei ik niet.
Hè? Dus er was kapitaal nodig voor het investeren in mensen, in machinerie en in land. En wij konden dat met onze financiële sector bieden. Was dat er toen al? Werd dat toen ontwikkeld?
Je ziet een ontwikkeling in de tijd.
Okay.
Dus de periode waar ik kijk, die eerste helft van de 17e eeuw, is het vaak nog een persoonlijke directe relatie tussen een kredietverschaffer in Nederland en dan iemand die als planter naar Brazilië gaat. Of je ziet een relatie tussen, omdat krediet vaak niet wordt geleverd in baar geld, maar in goederen. Dus eten, kleding, huishoudelijke goederen. Winkeliers in Brazilië zelf, die kunnen goederen leveren op krediet. En die krijgen dan in ruil daarvoor, in het oogstseizoen krijgen ze suiker betaald. Maar dat is een persoonlijke relatie. Dus zij kennen de mensen aan wie ze krediet verlenen. En ze kunnen zelf ook de inschatting maken van, ja, deze betaalt wel, deze vertrouw ik niet helemaal.
Yeah.
Dan kunnen ze ook spelen met rentepercentages bijvoorbeeld. Vanaf het midden van de 18e eeuw zie je een verandering. De eerste wordt uitgeschreven in 1753. Een systeem van plantageleningen waarbij een fonds in de Republiek wordt opgericht. Negotiaties heten die. Mm-hmm. Mensen in de Republiek kunnen dan een obligaties kopen van dat fonds. Meestal 1000 gulden. En die betalen 5 of 6...
Wat zijn obligaties? Leningen?
Ja.
Okay.
Dus die betalen 5 of 6% rente per jaar.
Ja.
Vanuit die pot geld worden leningen verschaft aan niet aan één planter afzonderlijk, maar kunnen aan heel veel planters leningen worden gegeven. Die in ruil daarvoor de plantage zelf en de mensen die er werken, dus de slaafgemaakten, verhypothekiseren. Ja. Dus wat je eigenlijk doet, is je creëert een fonds van heel veel plantagehypotheken waar mensen een klein deeltje van kunnen kopen, met het idee dat al die plantages nooit op hetzelfde moment in de problemen komen.
Risicospreiding.
Zo'n systeemcrisis komt er vast niet. Dit hebben we recentelijk gezien.
Dit is de voorloper van de securitisatie. Hè? Dat we een deel van een lening opkopen met het beperkte geld dat één individu kan hebben in een groter geheel.
Ja.
Waarbij je, ik zie Hans vertwijfeld meeluisteren.
Ja, dit is nog niet echt securitisatie. Hè? Dit is gewoon het poelen van...
En die obligaties zijn zelf ook weer verhandelbaar.
Ja, dan
dus
wel.
Je creëert de... Je hebt niet alleen het feit dat geld wordt uitgeleend, maar ook dat je een nieuw stuk papier creëert, wat zelf ook een speculatieve meerwaarde kan krijgen boven dat bedrag.
Ja.
En ik vind dat interessant, omdat ik dat ken van de financiële crisis in 2008... toen die hele huizenmarkt in elkaar donderde, omdat allemaal leningen werden verhandeld. En hoor ik jou dan zeggen dat dat eigenlijk destijds bedacht is?
Ja, dit zie je hiervoor.
Dit systeem.
Maar heel veel financiële foefjes komen al heel snel, dus ook speculatie met aandelenwaarde en het naar boven of beneden praten, dat heb je al in de jaren 1610. Dus
het enige verschil is dan nog, wil ik nog even zeggen, van waar we in de financiële crisis vooral last hadden van afgeleide producten op basis van een product, is dat hier nog niet zo. Hè? Dus de collateral debt obligations en andere vormen van afgeleide producten die een risico afdekken wat er een keer kan komen, die zijn hier nog niet. Dus nu, securitiseren op zich, dan hou je nog wel een schuldpapier. Alleen dat verhandel je.
Ja.
Dus dat gaat verder weg. Dus er komen meerdere tussenpersonen tussen.
Ja.
Maar het gaat nog niet over afgeleide producten die weer een recht geven op iets anders.
Okay. Maar er werd wel gehandeld in andermans schulden.
Er wordt gehandeld in andermans schulden. En wat je ziet in Amsterdam is dat wat wel vaak wordt gebruikt, is dat er een onderpand wordt gegeven om zeker te zijn dat je bijvoorbeeld het geld inlegt in het fonds. En dat zijn vaak aandelen Engelse Oost-Indische Compagnie. Omdat die worden gezien als heel betrouwbaar.
Ja, ja.
En dan is er in 1772 een kleine crisis in Londen in juni van dit jaar, waarbij de juiste koers van die Engelse aandelen onder druk komt. En je ziet in het einde van 1772 zie je ook in Amsterdam dan een crisis komen. Ja. Waarbij dat speelt.
Wow.
En dan blijkt op de achtergrond al dat heel veel van die leningen eigenlijk, de voorwaarden waarop die zijn verstrekt zijn heel genereus geweest. Al die plantages en de mensen op de plantages moesten natuurlijk worden geschat van hoeveel is dit uiteindelijk waard.
Ja.
Die blijken allemaal wel heel optimistisch te zijn ingeschat. Dus er is veel te veel geld uitgeleend voor wat er eigenlijk
klassiek
aan verdiend kan worden. Het is een speculatieve bubbel geworden.
Ja.
Ook omdat de beheerders van die fondsen zelf altijd 2% mogen trekken van de waarde.
Oh, dus die werden gegarandeerd dat zij...
Die hebben gegarandeerd een bron van inkomsten.
Ja.
Dus voor hen maakt het misschien minder uit of het fonds op de lange termijn echt gaat functioneren of niet. Want ze krijgen in ieder geval zelf een commissie van 2% op de waarde van het fonds en op de transacties die erin plaatsvinden.
Hoezo werd dat bedacht? Waarom zouden ze...
Ze krijgen geen salaris, maar je hebt wel de
administratie. Ja. Hebben wij ook, hoor.
Ja.
Met een aandelenfonds of zo, dan heb je ook een zeg maar.
Maar dat was dus gebaseerd op eigenlijk een te risicovolle inschatting van hoe rendabel de lening was.
Ja.
Ik ben wel even op zoek naar de mensen nu weer, hè? Want nu zijn we alleen maar bezig over de financiële structuur.
Nou, wat je dus juist ziet in de periode dat die financiering, zeker voor Suriname, dat is goed onderzocht door veel collega's van mij, ik zit meestal zelf in de 17e eeuw.
Ja.
Wat je heel duidelijk ziet is dat de bevolking in Suriname, de slaafgemaakte bevolking, heel sterk toeneemt in de tijd dat je deze bubbel hebt.
Ja.
Dus de bevolking gaat van ongeveer 37.000 in 1750 naar 59.000 begin jaren 70. Dus dat neemt heel sterk toe. Dus je ziet dat de financiële trucjes die in de Republiek worden bedacht heel duidelijk een effect hebben op ja, om hoeveel mensen gaat het nu eigenlijk.
Omdat er gewoon veel meer mensen verscheept werden?
Omdat die planten zoveel meer krediet krijgen, kunnen ze veel meer mensen kopen.
Ja.
Wat je ook ziet daarna in de crisis die komt, is dat het een heel duidelijk effect gaat hebben op de levensomstandigheden van die mensen.
Ja.
Omdat we weten van verslagen van sommige plantages dat mensen dan zeggen, ja, we hebben geen kleren meer gekocht. Want dan kunnen we niet betalen.
Voor de mensen die er werken.
Ja. Ja.
Hoe is er toen omgegaan met die crisis? Wat
het is uiteindelijk een consortium van handelsbanken, van particuliere firma's die geld bij elkaar legt om te zorgen dat die crisis zich niet verder verspreidt. Dus het zijn de hele grote spelers die nemen nemen de hit om te zorgen dat het systeem blijft werken.
Die hebben gezamenlijk gedacht, wij hebben belang bij het voortbestaan van dit systeem.
Ja.
Dus wij gaan onze resources poelen en voorkomen dat er...
Want er was natuurlijk niet, zoals wij nu gewend zijn, een toezichthouder of iemand die iets reguleerde of zo.
Want de
toezichthouder zou dan de Nederlandse Bank zijn of zo. En dat werd pas in 1814
Ja, precies.
Opgericht.
Dus daar was gewoon niks.
Ja, dat is die. En je ziet in die crisis in Londen eerder dat jaar, zie je wel dat de Engelse bank, die kan er wel in stappen. En die neemt die lender of last resort functie op zich. En de Republiek heeft dat niet, dus dat...
Hoe kwam het eigenlijk dat ze dan in Engeland al verder waren? Dat ze daar wel een toezichthouder hadden? Of een centrale autoriteit die daarin kon helpen?
De bank daar is opgericht eind 17e eeuw. Met een koninklijk charter. Dat het als enige firma dat mocht uitvoeren. Ook met het idee dat dit ervoor gaat zorgen dat de financiering van staatsschuld makkelijker wordt. En dat er lagere rentes betaald hoeven worden. Het is tijdens een oorlog met Frankrijk.
Ja.
En dan zie je dat in de loop van de 18e eeuw de positie van die bank steeds centraler wordt. En ook dit soort functies van, er moet iets worden gedaan in een crisis.
Mm.
Dat trekt de bank naar zich toe.
Dus die tijd is ook gewoon een belangrijke tijd waarin centrale autoriteiten, waarin eigenlijk het financiële systeem zoals we dat nu kennen, ook vorm heeft gekregen.
Ja.
En nog even terug naar die crisis. Je zag dus dat ook ten koste ging van de levens van de mensen op de plantages, omdat dat slaafgemaakt werd.
Ja.
Leidde dat tot verzet op die plantages?
Je ziet in Suriname in de jaren 60, 70 is een heel groot probleem vanuit het perspectief van de plantagehouders. En ik zeg een kans voor de mensen in slavernij is dat er veel mensen weglopen. Dus maronage heet dat, is een groot probleem. En je ziet dan ook verschillende marongemeenschappen ontstaan. Die bestaan voor een groot gedeelte nog steeds. Mm-hmm. Of nakomelingen daarvan. Die zich ook verzetten tegen de koloniale staat in Suriname. Dus begin jaren 70 moet er ook een contingent troepen van het Nederlandse leger naar Suriname om te helpen vechten tegen...
Begin jaren 70, 1670 hebben we het dan al.
1770. Ja, en een aantal jaar eerder, dat hangt nog niet zo direct samen met die leningen, maar je ziet al wel, er is veel verzet. De naburige kolonie Berbice, ook een Nederlandse kolonie, nu in Guyana. Daar komt het tot een hele grote opstand, die bijna lukt. Maar wordt uiteindelijk ook onderdrukt met troepen, deels uit Suriname, deels uit Curaçao en een groot contingent soldaten wat uit Nederland komt.
En wij hebben het daarover gehad in het voorgesprek. En toen gaf jij ook aan dat er waarschijnlijk druk is geweest, ook van financiers.
Ja, je ziet in de Republiek is er dan een discussie van, het sturen van die troepen kost ook veel geld. Dat wordt uiteindelijk betaald door de staat. De staat moet instappen om te zeggen, deze kosten kan je niet zomaar afwentelen op de koloniale maatschappij die kolonie runt. Maar je ziet wel, wie zijn de mensen die besluiten moeten maken? Dat zijn ook de mensen die investeren in plantagelening.
Ja.
Dus daar is een heel direct...
Die waren zo bezig met hun eigen rendement dat ze op een gegeven moment dus ook de politieke besluitvorming beïnvloeden om eigenlijk dat soort opstanden wel te stellen.
Ja, ja. En de Republiek is geen democratie, maar het is een oligarchie. Uiteindelijk, de mensen die de macht hebben is deels een kliek rond het stadhouderlijk hof en stedelijke elite die allemaal heel rijk is, die hun geld... in ieder geval voor een deel in dit soort zaken heeft geïnvesteerd.
Ik zie allemaal overeenkomsten met de huidige tijd.
Ja,
trek die parallel eens, Hans.
Kijk, we hadden het net even over AI en hoe Trump regeert, of Poetin, of welke autocraat dan ook, of to-be-autocraat. Dit is natuurlijk hetzelfde. En dit is ook waarom het, denk ik, zo lang, maar dat weet je vast veel en veel meer van, waarom verandering dan zo langzaam gaat, ook weer hier, omdat die gevestigde belangen die op de cruciale posities zitten, echt elke verandering heel lang tegen kunnen houden. En dat is natuurlijk ook wat we op dit moment zien. We zien het in de politiek. Maar we zien het natuurlijk ook in het duurzaamheidsbeleid. Als het gaat over gevestigde belangen die heel lang het kunnen uitzingen. Terwijl iedereen weet dat het niet verstandig is, of het nou slavernij is of fossiele brandstoffen.
Ja.
Kunnen we heel lang mee doorgaan. Het is gewoon klassiek.
Ik zit dan even hoopvol te denken, als we dan terugkijken in de geschiedenis, zijn er dan momenten waarvan je denkt, daar kunnen we afkijken, waarbij die gevestigde belangen wel doorbroken werden? Of wat zijn lessen die we daaruit kunnen leren?
Ik denk een aantal lessen die je uit kan leren, zeg maar het economische belang van de sector als geheel. En daar is recentelijk wel onderzoek naar gedaan. Dat is Pepijn Brandon en Ulbe Bosma die hadden berekend dat rond 1770 slavernij en slavernij gerelateerde sectoren goed waren voor 5,2% van het binnenlands product van de Nederlandse Republiek.
Ja, en wacht heel even. Mag ik daar wat over vragen? Want dat klonk mij als laag, eerlijk gezegd.
Ja, ik vind het best laag.
Ja.
Voor de provincie Holland is het dan bijna 10,4%. Als je kijkt naar een stad als Vlissingen, en daar heeft Gerard Kok onderzoek naar gedaan, die schatten dat tussen 1755 en 1780 ongeveer 21-25% van de economische activiteit van die stad. Dus je ziet dat een sector ook al is die, daar kan je debatteren en er is over gedebatteerd, is 5% nog veel of weinig, is 10% veel of weinig, maar je ziet wel, er zijn grote regionale verschillen. Ja. Dus ook al is iets misschien op landelijk niveau, zou je zeggen, oh, maar dat is niet eens zo heel significant. Als het voor bepaalde, en zeker in een republiek, als de Nederlandse Republiek was, die federaal wordt geregeerd, als het voor een aantal regio's heel belangrijk is, hebben die er wel alle belang bij om te traineren dat hier iets aan gedaan gaat worden.
Ja.
En er zit natuurlijk ook nog iets in de ongelijkheid. Er zijn een aantal mensen die daar superveel geld mee verdienen. Dus je ziet wel een opbouw van gigantisch veel vermogen. Wat natuurlijk niet hetzelfde is als het aandeel in een economie zijn in een bepaald jaar.
Ja, precies.
Daardoor jouw vraag denk ik ook van ja, dat is wel, lijkt wel weinig. Maar dan het schijt allemaal op dezelfde hoop, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus sommige bergen worden wel heel hoog, terwijl de rest natuurlijk helemaal niks van meekrijgt.
Dus er zijn bepaalde individuen die daar veel belang bij hebben. En die hebben toevallig ook politieke macht en economische macht.
Politieke macht, maar in dit geval is dat het ontwerp van de staat.
Ja, ja. Oké. En we gingen naar het hoopvolle deel van dit verhaal.
Nou ja, het wordt uiteindelijk, het wordt natuurlijk uiteindelijk afgeschaft. En die afschaffing heeft heel veel haken en ogen. En het is ook, in 1863 wordt slavernij in het Atlantisch gebied van het Koninkrijk officieel afgeschaft. In Nederlands-Indië duurt dat nog langer, omdat er indirect bestuur is. Dus de inlandse, dus de Indonesische vorstendommen die onder indirect bestuur van het Nederlands gouvernement staan, daar wordt het, geloof ik, 1912.
Zo.
Wordt daar gezegd, nu mogen jullie ook intern.
Nederland heeft een historie van altijd heel laat zijn met al dit soort dingen.
Ja.
Ja. Want bijvoorbeeld slavenhandel wordt eerder afgeschaft. Dus je mag vanaf 1814 officieel, en wordt niet altijd aangehouden, maar vanaf 1814 is slavenhandel, dus het vervoer, inkoop en vervoer van mensen vanuit Afrika naar de Amerika's, is verboden. Dat komt onder Britse druk tot stand. De Britten die hebben het iets eerder afgeschaft en die zeggen dan na de Napoleontische oorlogen tegen Willem I, die koning wil worden in Nederland, van oké, mag, maar je gaat dit wel verbieden. Hier willen we vanaf.
Waarom konden de Britten dan, was hun businessmodel minder afhankelijk van slavernij dan? Ik bedoel, zij konden het dus wel eerder afschaffen. En ik denk dan dat heel hoopvol dat het moreel zou zijn, maar ik denk dat het zo.
Nou, daar moet iets anders achter zitten.
Het is deels, je ziet in Groot-Brittannië, zeker in Engeland, zie je eerder een grotere abolitionistische beweging ontstaan. Dus deels is dat wel een activistische
voorhoede. Die voorhoede.
En deels is het ook de opkomst van liberaal economisch denken, waarvan mensen denken van nee, als je mensen een loon en het liefst nog een stuk loon betaalt, dan is de productiviteit gewoon veel hoger dan mensen in slavernij. Want die hebben geen enkele belang om.
En Smith zeg ik dan. Gewoon markts.
Oh.
Ja, dus dat combineert. En maar goed, daar zie je ook, in Groot-Brittannië verbiedt slavernij in 1834. Nederland komt bijna 30 jaar later. Eigenlijk is al vanaf de jaren 30 is in Nederland ook wel de consensus van ja, dit gaat verboden worden. Alleen, het heeft niet heel veel politieke prioriteit. Dus dit is iets wat, dat is iets wat wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet, als we de vergelijking met net kunnen maken. En er wordt lang gesoebat over de compensatie die moet worden betaald.
Ja.
En dan hebben we het over de compensatie aan de eigenaars. Niet aan de slaafgemaakten, maar de eigenaars verliezen hun bezit. En je ziet dus ook dat mensen die geïnvesteerd hebben, of die nog financiële belangen hebben in Suriname, toch nog tot ver in de jaren 1850 actief in het debat zijn en petities ondertekenen van er moet een hogere compensatie voor de eigenaars komen.
En er werd niet gesproken van compensatie voor de tot slaafgemaakte mensen.
Nee.
Het ging alleen maar om...
En wat kunnen we daarvan leren? Want kijk, dat is natuurlijk dezelfde discussie, de stikstofdiscussie. Ik bedoel, je kan het moreel verwerpelijk vinden, maar om een systeem af te schaffen moet je misschien dingen doen die je moreel verwerpelijk vindt.
Ja, dat is als je. Ik denk dat je kan nu zeggen van als je slavernij eerder af kan schaffen, doordat je wel die compensatie betaalt.
Ja.
Als we dan vervolgens de komma plaatsen en zeggen, misschien is het dan wel goed dat een aantal jaar later nazaten dit aanhangig kunnen maken en met terugwerkende krachten compensatie kunnen claimen. Maar ik denk, zeker in die situatie in de 19e eeuw, je hebt liever dat er wel compensatie wordt betaald en dat mensen eerder vrij worden gemaakt dan dat de wordt zijn, dat gaan we niet doen. En wat wel is, wat in het noorden, zeker de noordelijke staten van de Verenigde Staten gebeurt, is dat al aan het eind van de 18e eeuw een aantal keer wordt gezegd van nou, we schaffen het af, maar gefaseerd over in de komende jaren, dat bijvoorbeeld vanaf nu mensen die worden geboren niet meer in slavernij worden geboren.
Ja.
Dus de ouders blijven onvrij, maar de kinderen worden wel vrij. Dat zijn natuurlijk ook verschrikkelijke situaties. Maar ook weer als het ervoor zorgt dat je eerder af kan schaffen in die tijd.
Dus eigenlijk ook een pleidooi voor de incrementele stapjes. De kleine stapjes naar verandering. En daarbij ook de erkenning misschien dan op later moment. Van we zaten verkeerd en nu gaan we dat corrigeren. Gaan we alsnog.
Ja, maar voor mij ook wel.
Een vergoeding uitbetalen.
Als je dingen kan versnellen door iets te doen waar je het misschien niet mee eens bent. Maar je helpt daarmee in dit geval wel om mensen eerder vrij te komen.
Ja, dan moeten we
het stikstofdebat nogmaals. Als we dan maar al die boeren en misschien
dus
ook de hele industrie erachter uit moeten kopen. Maar het zorgt er wel voor dat we de natuur in Nederland redden. Misschien moet je dat dan toch doen.
Ja.
Ja, en het is wel...
Nou, dat is een hoopvolle les. En
ik probeer hoopvol.
Ja, ik ben tevreden. Kunnen we daar nog dingen aan toevoegen, Erik? Als jij terugkijkt op jouw studies, op jouw onderzoeken.
Nou, ik zit zelf, kijk ik in mijn onderzoek naar het begin van die periode. En dan zit ik eigenlijk aan de omgekeerde kant. Dat je ziet dat het gaat van een situatie waarin vrijwel niemand in Nederland geïnvesteerd had in slavernij. Over een periode van een aantal generaties waarin het opeens een normale investering werd. En normaal staat hier tussen aanhalingstekens. Maar vanaf in de jaren 1610 is in de Nederlandse propaganda slavernij is A... is natuurlijk superkatholiek, want dit is echt iets voor tyrannieke katholieken, de propaganda. En echt iets voor Spanjaarden en Portugezen. En dat zouden protestantse Nederlanders nooit doen. Totdat
je er heel veel geld mee kan
verdienen. Totdat ze denken, we kunnen er veel geld mee verdienen en dan gaan we dat toch maar wel doen. Dus als we ik wil niet graag de niet-hoopvolle kant uitgaan, maar het is wel goed om dat soort processen ook te bekijken. Van hoe wordt iets wat eigenlijk helemaal niet normaal werd gevonden in de loop van de tijd... Hoe worden dit soort dingen genormaliseerd?
Maar als ik jou beluister, hoe het wordt genormaliseerd is... er kan rendement mee worden gemaakt.
Er kan rendement mee worden gehaald.
En dan komt er een ander verhaal.
Er komt een ander verhaal en er is op dat moment geen overheid... die er principieel instapt en zegt... nee, ho, wacht even, we zeiden dat dit heel slecht was. Dus dat gaan we niet doen. Dus daar is wel, als je het wil hebben over een sturende overheid... dat had hier heel veel verschil gemaakt.
En daar hebben we dus geen historie mee. Met de sturende overheid. Nee, dat is
ook duidelijk. Nee, we hadden ooit het over de hoopvolle boeg.
Ja.
Dus we
dat kunnen we leren.
Rijden voor een sturende overheid.
Dat is,
dankjewel, Erik. Erik, ik heb nog één vraag voor jou voordat we je laten gaan. En dat is namelijk dat ik geld uit te delen heb. Je krijgt 10 miljard euro om Nederland socialer, rechtvaardiger of duurzamer te maken. Hoe zou je dat dan besteden?
Nou, ik zat eerst te denken van, wil je het allemaal uitgeven of wil je het in een fonds stoppen en de baten ervan? Laten we het vooral geen negotiatie noemen. Maar toen dacht ik, nee, je moet het gewoon uitgeven, want dan hebben we gewoon wat plannen te maken. Dus ik zou denken, ook in lijn met wat we net zeiden, een flinke pot voor landschapsherstel. Er zijn al initiatieven dat bijvoorbeeld boerenland wordt gekocht en dan wordt verpacht. Maar dan op de voorwaarde dat het alleen maar biologisch gebeurt. Dus met een flinke pot geld kan je dat soort initiatieven aanjagen. En ik zou zeggen een andere pot geld vooral voor primair onderwijs. Omdat je daar ziet dat het een heel groot verschil maakt... of kinderen naar een school gaan met een populatie ouders... die wel de bijdrage kan betalen die in sommige scholen de vrijwillig is... maar dan heel hoog wordt gesteld. En die kunnen wel allemaal extracurriculaire activiteiten aanbieden... Of dat ze naar school gaan met een populatie ouders die dat niet kan betalen. daar geld naartoe om te zorgen dat kinderen van jongs af aan in ieder geval dezelfde kansen krijgen.
Pleidooi voor kansengelijkheid. Ik vind het mooi. Dankjewel. Erik, enorm bedankt dat je er was. Hans, zoals altijd fijn dat jij er was. En leuk dat je luisterde. Reageren of meedenken over de volgende aflevering. Laat het je horen via onze socials. En tot de volgende. Dat was hem voor deze week. We hopen dat je het boeiend vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.